Vrienden van de Christengemeente, het is fijn dat u er weer bent. En fijn dat ik iets mag delen met jullie. Dat is een voorrecht. Dankjewel. We hebben gezongen van de oceaan en de storm. En hoe sterk denken, dat is wat we nodig hebben om te leven in de tijd van nu. En ook om te ontvangen wat ik op mijn hart heb om met jullie te delen. Er is niets beter dan dat fundament van Gods goedheid en dat hij ons uittilt vanuit de oceaan van onvrede en de oceaan van storm. De stormen die woeden. De stormen komen niet, de stormen zitten we al in. En daarom is er een schuilplaats. Altijd. Gods schuilplaats is een mobiele schuilplaats. Is een geestelijke schuilplaats. Is altijd toegankelijk. Altijd mogen we vernachten in de schaduw van de Almachtige. Vanmorgen, zegt Adelin, die begon al met een profetisch woord. Ja, dat heeft hij zelf nog niet zo in de gaten, denk ik, maar het was wel zo. Hij pakte de Bijbel en hij zei, als je daar nou in gaat spitten en je gaat ontdekken dat je de helft nog niet hebt gehad of zo. De helft zou je kunnen missen. Zo'n opmerking. Ik denk, ai, dat is raak. Ik ga iets bespreken waarvan ik zelf niet gedacht had dat ik daar ooit nog eens over zou spreken, gezien mijn achtergrond. Maar het is een boodschap van oordeel, toorn en gericht. Nou, ik kijk nog niet blij. Vind je het gek? En is een boodschap van oordeel, toorn en gericht nou evangelie? Of gaat het evangelie alleen over genade, vergeving en liefde? En is de toorn en het gericht iets wat er wel staat in de Bijbel, maar met het evangelie niets te maken heeft? Het is wel belangrijk hoe we daar naar kijken. Toen ik klein was, was de boodschap van oordeel, toorn en gericht gemeengoed. Ik weet niet veel beter. Als je mij wilt typeren in mijn achtergrond, dan moet je het boek maar lezen. Knielen op een bed violen. Dan weet je het ongeveer. En oordeel, toorn en gericht waren gemeengoed. Ik denk dat veel mensen een boodschap als zodanig geen blijde boodschap vinden. Pak maar iets anders. Ik ben me dat bewust. Is het wel evangelie? Maar deze tijd waarin we nu leven vraagt erom dat we ook dat doordenken. En het hoort bij het deel van de Bijbel waar we niet altijd aan denken of bij stilstaan. Welke plaats heeft het? Hoe zit het nu eigenlijk? En is het ook evangelie? Ik zal het niet vragen hoe u erover denkt, maar neem u voor uzelf maar een keuze. Vindt u het nou evangelie of niet? En luister dan maar. Als ik in mijn omgeving rondloop, dan kom ik alleen maar tegen zorgen en ook angst. Ook mensen die God niet kennen, en je bent met ze in gesprek, zeggen me eerlijk, ik heb het nooit eerder gehad, maar eigenlijk ben ik bang. Bang voor wat er komt. Ik weet het niet meer. Ik heb er grote zorgen over. En ik denk dat we dat op zich allemaal wel enigszins herkennen. Er is wat aan de hand. maar we weten niet goed wat. En we weten het niet te duiden. In de praatprogramma's op de televisie komen mijns inziens niet veel verder dan dat problemen die we hebben, die liggen aan de klimaatcrisis en aan de oorlog in Oekraïne. Maar is dat alles? Of is er toch wat meer aan de hand? Zijn het soms tekenen van de tijd of van de eindtijd? Nou, dat is een gevoelig onderwerp, want dat is al jaren gezegd, is in de geschiedenis al vele malen gezegd. Tekenen van de eindtijd. En alle crisissen die we hebben, wat zeggen die nou eigenlijk? Zijn dat van die tekenen? Ik heb een lijstje genoteerd. Een coronacrisis, een stikstofcrisis, een Oekraïnecrisis, een financiële crisis, voedselcrisis, economische crisis, watercrisis, energiecrisis, immigratiecrisis, de woningbouwcrisis, de klimaatcrisis, de jeugdzorgcrisis, de armoedecrisis. En misschien ben ik er nog één vergeten. En wat opvalt, is de ernst en de snelheid waarmee de ene crisis de andere volgt. Wat ook opvalt, is dat ze moeilijk oplosbaar zijn. En dat er veel chaos is en grote missers. Dus zijn het tekenen van de tijd en moeten we er zo naar kijken. We hebben dus nodig onderscheiding en duiding. En we beginnen maar eens te lezen, want met de inleiding gaan we altijd naar een bepaald gedeelte toe. Een aantal gedeeltes deze morgen om wat duidelijkheid te krijgen. Deuteronomium, hoofdstuk 31, vers 14 tot 18. De Heer zegt tegen Mozes: zie, uw dagen zijn nabij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua, ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozua en gingen staan in de tent van de ontmoeting. Toen verscheen de Heer in de tent, in de wolkolom. En de wolkolom stond boven de ingang van de tent. En de Heer zei tegen Mozes: zie, u gaat bij uw vader te rusten. Dit volk zal opstaan in al zijn hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan. In het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat ze opgegeten zullen worden. En veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: hebben deze verschrikkelijke dingen mij getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. God was niet meer in het midden. Deuteronomium 31. Dan gaan we naar Jesaja 5. Vers 8. Beginnen we. Wee hun, het gaat niet goed met hen, die de ongerechtigheid... Oh, dat is vers 18. Moet een scherpere bril hebben, denk ik. Wee hun die huis aan huis trekken, vers 8, veld aan veld voegen, totdat er geen plaats meer is. En alleen u in het midden van het land gevestigd bent. De Heer van de legermachten heeft tot mij gesproken. Voorwaar, veel huizen zullen te woestenij worden. Grote en mooie zullen zonder bewoning zijn. 10 bunders wijngaard zullen 1 bad opleveren en een homer zaad maar 1 eva. Dat duidt op honger. Wee hun die 's morgens vroeg opstaan en op sterke drank uit zijn. Daarmee doorgaan tot de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Harp en luid, tamboerijnen, fluit en wijn, dat zijn hun drinkgelagen. Maar voor de daden van de Heere hebben zij geen oog. En het werk van zijn handen zien ze niet. Daarom zal mijn volk in ballingschap gaan. Het heeft geen kennis. Zijn hoge plaatsen zullen verhongeren. Zijn mensenmenigte zal van dorst versmachten. Daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren en zijn muilwagen wijd open doen, zodat zijn adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen. Met een gejoel en uitgelaten gehuppel zal de gewone man gebukt gaan. De man van aanzien zal vernederd worden. De ogen van de hoogmoedigen zullen terneergeslagen zijn, maar de Heer van de legermachten zal verhoogd worden door het recht. En de heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid. Lammeren zullen grazen als wassen uit hun weiden. En van de puinhopen van de welden voeden zullen vreemdelingen eten. Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toetrekken met koorden van valsheid en de zonde als met dikke wagentouwen. Die zeggen, laat hij haast maken, vaart zetten achter zijn werk, zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen. Het raadsbesluit van de heilige van Israël, zodat we er kennis mee maken. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. De duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis en bitter als zoet en zoet als bitter. En dat gaat nog even door. In 24b staat, omdat zij de wet van de Heere van de legermachten afgewezen hebben en het woord van de heilige van Israël verworpen hebben. Het laatste is het Genesis 15. Nu. Misschien het ene laatste. Genesis 15. Vers 13 tot 16. Toen zei God tegen Abraham. Weet u dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is? Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken. En daarna zullen ze met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Daar moeten we eens even bij stilstaan. Bij God is er een maat van ongerechtigheid. En die is er niet alleen voor Israël, die is er ook voor de Amorieten. Gods hart is herstel. Gods hart is dat mensen terugkeren. Maar er is ook tegelijkertijd een maat van ongerechtigheid. En het is belangrijk om te weten ongeveer wat die maat is. In 1 Korinthe 10 vers 13 staat, we hebben een aantal dingen gelezen over Israël, maar in 1 Korinthe 10 vers 13 staat, deze dingen zijn hen, Israël, overkomen, ons tot een waarschuwing. Al die dingen hebben wij nog steeds mee te maken, zijn dan ons tot een waarschuwing. Als het gaat over de maat van ongerechtigheid, welke zonden vullen de maat van de ongerechtigheid in de Bijbel? Want het is duidelijk, als die maat vol is, dan moet er oordeel komen. Dat kun je lezen in het hele Oude Testament. Altijd roept God terug. Hij blijft roepen. Maar als de maat vol is, komt er oordeel. Toorn. Gericht. Ik denk, voor al degenen die de Bijbel een beetje kennen, dat u dat weet. Een van de eerste dingen die we ook gelezen hebben, is afgoderij. Het volk ging andere goden dienen. Dat is God onteren. Het tweede is onrecht. Onderdrukking van armen, bijvoorbeeld. Het derde is klagen, murmureren, de onvrede en de ondankbaarheid. Dan krijgen we de wetteloosheid, het kwade goed noemen, en het goede kwaad. En het eindigt met de kinderoffers die gebracht werden aan Baal. En ik daag u uit om het ook te lezen en na te gaan. Dat deze vijf, vier, de kern zijn van de maat van de ongerechtigheid. En die maat heeft een grens. En wij mogen eens kijken, hoe zit dat bij ons met de maat van de ongerechtigheid? Zijn wij ook zo afgedwaald? Houden wij ons bezig met afgoderij? Nou, we hebben hier geen beeldjes in de kerk. En thuis. Sommigen hebben boeddha-beeldjes, maar ik weet niet of ze die aanbidden. Afgoderij. Wat zegt bijvoorbeeld het Nieuwe Testament heel duidelijk over afgoderij? Er staat, en ik neem de vertaling van het boek even, wie meer wil hebben, aanbidt een afgod. Wie meer wil hebben, aanbidt een afgod. Wij in het Westen, met onze welvaart, met onze economie en hoe we die ingericht hebben, aanbidden wij geen afgoden? Willen wij niet altijd meer, met z'n allen? Ik heb wel eens horen zeggen, als je wil weten welke God je dient, dat is heel eenvoudig. Wees eerlijk en kijk, waar besteed ik mijn tijd aan? En waar geef ik mijn geld aan uit? Dan weet je wie je dient. Dus hebben wij ook afgoden. Jesaja sprak over het trekken van akker aan akker, veld aan veld. Zodat er geen ruimte meer is. Dat hebben wij ook. Je hebt mensen die trekken winkel aan winkel, huis aan huis. En het wordt moeilijk voor mensen om een betaalbare woning te vinden. Je jaagt de ene huurder eruit, want de volgende kun je veel meer voor vragen. En in de economie hebben we een nieuwe ontwikkeling gekregen. En die komt uit Amerika overwaaien. En die ontwikkeling is greed is good. Met andere woorden, gelegaliseerde hebzucht. Hebzucht is goed, want men heeft ontdekt dat hebzucht goed is voor de economie. En het gevolg van die gedachte is dat de prijzen van medicijnen in Amerika 500% stegen. Want dat mag nu. Maximalisatie van winst is een gegeven wat veel kost, wat deze aarde uitbuit en wat de armen onderdrukt. Dat is onrecht. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Nederland belegt 34 miljard in voedsel. Waarom? Voedselprijzen stijgen. En beleggen is winst maken. En als daar zoveel in geïnvesteerd wordt, gaan die prijzen verder stijgen. En dat betekent winst ten koste van. Dat is onrecht. Gelegaliseerde hebzucht. Wetteloosheid noemen wij ook niet het kwade goed en het goede kwaad. Laten we kijken. Dingen als huwelijk, prostitutie, second love. Ik zou nog een rijtje door kunnen gaan. U weet het wel. En kinderoffers hebben wij er ook mee te maken. Hoeveel kinderen sterven er niet op het altaar van genot en gemak door abortus? Is de maat van de ongerechtigheid in Nederland soms vol? En is de achtergrond van de problemen waar wij mee te maken hebben niet in Oekraïne of het klimaat, maar een geestelijke klimaatcrisis. We hebben God naar de rand van de samenleving geduwd en we er bijna uitgekieperd. En dan zijn deze crisissen, waar we mee te maken hebben, wel degelijk waarschuwingen. Dat mogen we dan gewoon onder ogen zien. Dat is de staat van onze samenleving. En Matteüs 24 vers 12 zegt dat helder en duidelijk. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Want God verlaten leidt tot een verlies aan liefde, wijsheid en bescherming. En laten we eerlijk zijn, de politiek is hard geworden. En ik hoorde vanmorgen in gebed zeggen, een genadeloze wereld. Chaotische besluitvorming en met elkaar rennen we naar een kernoorlog. Dat is de tijd waarin we leven. En die waarschuwing die we krijgen is uit liefde. En is een oproep voor ons. Het oordeel kan lang wachten. En de oproep erin is: keer terug tot mij. Altijd, zo lang mogelijk, zal God dat blijven zeggen. Ook nu nog. Ik lees een paar teksten over het oordeel. Ik zal ze niet allemaal opzoeken, maar ik lees ze even voor. Openbaring 6 vers 16. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Voor de toorn van het lam. Het evangelie is geen zoetsappig verhaal. Van Jezus staat gesproken dat hij toornt. Ja. Want, vers 17, de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Die dag komt dus. Zo, u bent allemaal weer wakker, hè? Ik zou bijna denken, heeft het expres gedaan. Nou, valt mee. Op vele plaatsen wordt in de Bijbel gesproken over de grote dag, de Here, de komende dag van toorn, de grote dag. Dus met andere woorden, die komt een keer. Jesaja zegt ook al, hij roept uit een jaar van welbehagen. Want zo is God. God praat in jaren van welbehagen en hij praat over een dag van toorn. Laten we dat maar vasthouden. Jaar van welbehagen, dag van toorn. En in Romeinen 2, daar zegt Paulus, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Die dag is dus toekomst. Die dag is verbonden aan de opname, de wederkomst. Maar, één conclusie kunnen we maken. Het evangelie kent gericht en oordeel. Het is onderdeel van. Want de Heere, onze God, is één. Die is niet gedeeld. Die is niet en liefdevol en toornig. Maar wat we lezen is dat hier de toorn het eindpunt is van een gekrenkte liefde. En dat toorn een noodzakelijk iets is, maar niet Gods hart is. Maar wel noodzakelijk is. Waarom precies weet ik niet. Misschien dat het anders nog verder weg zou gaan, moet het wel, maar het is iets wat blijkbaar moet gebeuren. En wij, ik ook, stoppen dat liever weg. Maar de martelaren uit Openbaring roepen: hoe lang nog, Heer, zult u recht doen aan ons? Hoe lang gaat het duren voordat u wraak neemt? Kunt u lezen in de Openbaring. Voor hen is het oordeel een blijde boodschap. Voor hen is het oordeel evangelie, want God gaat recht spreken. God gaat recht doen. En alles wat ze in geduld verdragen hebben en aan God hebben overgegeven, omdat hij dat gezegd heeft, zal God recht zetten. En voor de vervolgden en voor de verdrukten en voor de armen is de boodschap van het rechtvaardig oordeel van God evangelie. Maar wij zijn een beetje verwend. We hebben nog niet zoveel te maken gekregen met lijden om Christus wil. En het moeten overgeven van al het onrecht aan God die rechtvaardig oordeelt. Maar als je aan de andere kant staat van de armen en de verdrukten, kijk je daar heel anders tegenaan. En die schreeuwen het uit naar God dat hij recht zal doen. En laten we wel wezen, de fundamenten van de troon van God zijn recht en gerechtigheid. Dat zijn de fundamenten. En ga het niet uitspelen tegen God is liefde. Dat wordt veel te makkelijk gezegd. God is zeker liefde. Absoluut. Maar wat is liefde? Liefde is geen zoetsappigheid en tolerantie, wat we ervan maken. Het zal allemaal goed komen. God is niet een lievige God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat staat als een huis. Maar het woord al zo betekent niet in die mate, het is niet die grote hoeveelheid, maar het betekent op die wijze. Hoe heeft God de wereld lief? Op de wijze van het geven van zijn zoon als een offer op Golgotha. Alzo heeft God ons lief. En wij horen in die tekst iets anders. Het is liefde die het offer kent. Het is niet lievig. Niets daarvan. En daarom vinden we het moeilijk om naar de boodschap van oordeel, toorn en gericht te kijken. Gods liefde is niet door de vingers zien. De zonden worden ons niet vergeven op basis van Gods barmhartigheid. Dat denken we vaak, maar het is niet zo. En Johannes zegt het, dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonde te vergeven. Rechtvaardigheid van God is de basis voor de vergeving van onze zonde. En de rechtvaardigheid van God zien we dan op Golgotha. En daarom is die vergeving zo zeker. En daarom eer je God als je die vergeving aanneemt en ontvangt. En niet beantwoordt met ja maar. Niemand is daarvan uitgezonderd. Niemand. Het is Gods hart. Let wel op. De dag van de toorn is voor de goddelozen. Ik zal een paar teksten overlezen. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn niet gesteld tot toorn. Romeinen 5. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, gerechtvaardigd door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Redding, dat we gered worden, betekent niet alleen van zonde om in de hemel te komen, maar betekent ook gered worden van de toorn die hier op aarde zal komen. Daar worden we ook van gered. Op vele plaatsen staat dat. In 1 Thessalonicense 1 vers 10. En zijn zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, en dan staat het er, die ons verlost van de toekomende toorn. En hoe hij dat doet, het meest waarschijnlijke is dat hij de gemeente opneemt en komt halen voor het losbreken van de dag van de toorn. Ik zal dat onderwerp niet uitdiepen, er komt er nog een preek bij. Wat rest ons te doen in deze tijd? Pak ik een woord voor het openbaring. Ik denk dat dat belangrijk is voor ons nu. Er staat, en ik zag een andere engel hoog aan de hemel. En die had het eeuwige evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en elke natie, stam, taal en volk. Je zou zeggen, het staat in openbaring 14, het is een laatste oproep van de engel aan de hele schepping van, let op. En hij zegt met luide stem, vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. En dan bidt hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is voor nu. Eerbiedig ontzag. Dat is Gods vrezen. Hem eer geven. In zijn wil zijn. Dat is onze richting. Laat het geld, het eten en de kleding maar aan de heidenen over. En onze rommel opruimen. De koning komt. En laten wij voorgaan in verootmoediging en voorbeden. En het evangelie delen waar het maar kan, want de tijd is kort. En laten we degenen die ons wat schuldig zijn, vergeven. Degenen die ons wat schuldig zijn. Degenen die ons bijvoorbeeld begrip verschuldigd is of aandacht. Die kleine dingen die zo groot kunnen worden. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden naar degene die ons iets schuldig zijn. Hoeveel is er nog? Hoeveel er zijn er nog met wie we eigenlijk in onmin leven of mee gebroken hebben? Of met ons gebroken hebben? Hoeveel gebeurt er niet over zoveel kleine dingen? En ze lijken zo onoplosbaar. En ik weet wat gezegd wordt, ja, die ander moet komen. Maar eerlijk gezegd, daar is de wereld vol mee. Met die ander moet komen. Ik zeg, ik wil doorgeven. Ieder die in dit soort situaties de eerste stap doet, verkondigt het evangelie. God doet het ook. God komt tot ons eerst. Als we er een potje van hebben gemaakt. En hij komt zonder verwijt. Dus als je niemand toegaat, verwijt niets. Verwijt niets. En als de ander iets wil toegeven, is het prima. En als het niet gebeurt, laat het los. Laat het over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Maar zet de zaken recht, de tijd is kort. Zometeen staan we naast elkaar. ineens met diegene waar we onmee mee hebben. Opruimen. Zet de eerste stap en verkondig ze het evangelie door dat te doen. Laten wij gewoon oefenen daarin, in nederigheid en in het afleggen van het oude ik. Want laten we eerlijk zijn, het enige in ons leven, het enige reden, de enige die gekwetst kan worden, is ons oude ik. Die kan gekwetst worden. En die mogen we afleggen. Ze worden altijd toegeroepen. En op die manier kunnen we in de liefde blijven die ander zegenen. Ik heb nog een laatste woord. Een woord van bemoediging. Dat mag wel, hè. Ik heb het woord gekregen. En toen ik het kreeg, denk ik, ja, dat is voor iedereen. En toen ik zelf bezig was met al die dingen, kwam enorm op me af van, zo'n gevoel van, wat heb ik er eigenlijk zelf van gemaakt? Het leven gaat even voorbij en dan denk je van, ja, hoeveel mensen heb ik bij de Heer gebracht? Ik heb kinderen die geloven. Ik heb ook kinderen die niet geloven. En dat voelt ook als tekort. Een stukje mislukking. Een stukje falen. En als ik dat dan zo ervaar, dan heb ik één plek om te zijn. En dat is dat een Heer voor te leggen. Ik zeg, hier, zo kijk ik er tegenaan. Ik kan er niet veel meer van maken. En ik zeg, ja, je moest eens weten. Ik kwam steeds terug. Het ziet er aan de buitenkant aardig uit misschien, maar je moest eens weten. Je moest eens weten. En ik word stil en ik krijg een woord. En ik denk, het woord is voor ons allemaal. Het begon met hetzelfde zinnetje. God maakte duidelijk. Je moest eens weten hoeveel ik van jou hou. Dat moest je eens weten. En dat is voor allemaal. Dus niet alleen voor mij, maar voor iedereen die dat woord nodig heeft. En ontvang het. Neem het mee. Houd het vast. Blijf in mij, gelijk ik in u. Blijf in mijn liefde. In deze liefde kun je blijven. En die stelt je in staat om de dingen te doen die helemaal uit de liefdevolle wil van God komen. Onze richting is Jezus. En al wat dan gedaan wordt en is, in liefde tot hem, dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan.